Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere God, die hemel, zee en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en troost van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Komt gemeente, laten wij nu zingen van Psalm 86, het derde vers. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. En het vijfde vers, al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heer. Laten wij nu horen, gemeente, naar de woorden van Gods heilige wet, de 10 geboden en de hoofdsom. En daarna zingen wij in verootmoediging en in verwondering uit Psalm 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, het derde, het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam voor verkeerde doelen gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. De zevende dag is de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de rustdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, dat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En elke zondag, wanneer wij de 10 geboden horen, gemeente, dan mogen wij met dankbaarheid weten dat onze Heer Jezus Christus heel de wet en heel de wil van zijn hemelse Vader volkomen heeft volbracht. En hij heeft voor ons de wet samengevat in de woorden: u zult lief hebben de Heer uw God met heel uw hart en met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw krachten. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En in deze twee geboden worden de wet en de profeten vervuld. Laten wij nu bidden om de opening van het woord en de verrichting met de Heilige Geest. Heere getrouwe God, barmhartige Vader in onze Heer Jezus Christus, u mogen wij danken dat u ons aan het begin van de stille week, op weg naar Goede Vrijdag en Pasen, hier bijeen hebt willen brengen rondom uw woord. En wij bidden u, Heere, dat wij er diep van doordrongen mogen zijn hoe bijzonder dat is. Dat wij, zoals we hier zitten of meeluisteren, dat wij uitverkoren zijn. Uitverkoren om uw heilstem te horen en om te wonen in uw huis. Niet omdat wij beter zijn dan anderen die van het evangelie, die van u en uw woord vervreemd zijn, er niet meer van willen horen of er nooit van hebben gehoord. U brengt ons tezamen en u spreekt tot ons en u wilt ons ontvangen. Wat een wonder. En Heere, dan is onze plaats, als het goed is, aan de voet van het kruis van Golgotha. En daar staan wij als zondige mensen, als schuldige mensen, die ons verootmoedigen voor u. Alleen al als we terugdenken aan de week die achter ons ligt. Maar ook, Heere, met heel ons leven, met heel ons bestaan, een stroom van ongerechtigheden, zegt de dichter. Dat is er maar niet hier en daar eentje, maar dan is hij de tel ervan kwijt. De overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden, verzoend en zuivert gij. Dat kunnen wij beleiden als wij staande aan de voet van het kruis zien op het Lam van God dat de zonde van de wereld draagt. En dan is het wonder zo groot dat we dan ook het licht van Pasen mogen zien. Het licht van de gerechtigheid die door Christus is aangebracht. Het leven dat door hem is verworven. We bidden u, Heere, wanneer heel de prediking van de lijdenstijd, die nu alweer voor een groot deel achter ons ligt, nog weer een keer als samengevat tot ons komt op deze zevende lijdenszondag, deze palmzondag. En ook als u het geeft van de week op Goede Vrijdag, dat het hiertoe leidt bij ouderen en bij jongeren, bij ons allemaal, dat wij in diepe verootmoediging en verwondering, ziende op de Heer Jezus, mogen beleiden. Hij heeft zich voor mij overgegeven, omdat hij mij heeft lief gehad. Jezus, leven van mijn leven en dood van mijn dood. Wilt u ons zo leiden, Heer, in deze eredienst? Alles mag zijn tot eer van uw naam, tot opbouw van uw gemeente en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Hier in Noordwijk en omgeving en in Nederland en wereldwijd, voor de volkeren en voor uw volk Israël. Hoor genadig ons gebed in Jezus' naam. Amen. We gaan lezen uit de Heilige Schrift, om te beginnen uit het Oude Testament, het Bijbelboek Numeri, hoofdstuk 21, de versen 4 tot en met 9. Numeri 21, vanaf vers 4. Toen trokken zij van de berg Hor in de richting van de Schelfzee. Ze moesten namelijk om het land van Edom heen trekken. Maar onderweg kon de ziel van het volk het niet langer verdragen. Het volk sprak tot God en tot Mozes: waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken om te sterven in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood. Toen zond de Heere gifslangen onder het volk, die beten het volk. En er stierf veel volk uit Israël. En het volk kwam naar Mozes toe. Ze zeiden, wij hebben gezondigd, want wij hebben tegen de Heere en tegen u gesproken. Bid tot de Heere dat hij de slangen van ons wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk. En de Heere zei tegen Mozes, maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is in leven zal blijven als hij daar naar kijkt. Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op de staak. En het gebeurde als de slang iemand beet, dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef. En we leggen hiernaast uit het Nieuwe Testament het evangelie naar de beschrijving van Johannes hoofdstuk 3. Waar de Heer Jezus in gesprek is met Nicodemus, een nachtelijk gesprek. En wij lezen daaruit de versen 14 tot en met 21. Waar Christus spreekt zoals Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis lief gehad meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn. Dit is het woord van God. Gemeente, u krijgt nu eerst de gelegenheid om uw gaven te geven bij de collecte die gehouden worden. De eerste voor Epafras en tweede voor de instandhouding eredienst, oog op het quotum. En de derde collecte voor het kerkgebouw. Van harte deze collecte bij u aanbevolen. En ik voeg er nog even aan toe, u ziet op de nieuwsbrief een melding over de spaardoosjes. En het gaat erom dat die volgende week moeten worden ingeleverd. Hè? Volgende week worden ingeleverd, ja. Wij gaan zingen van Psalm 143, de versen 2, 7 en 8. Psalm 143, de versen 2, 7 en 8. In aansluiting aan de prediking willen wij straks zingen van Psalm 118, het negende vers. De Heer wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood. Tekst voor de prediking van vanmorgen vinden wij in het Johannesevangelie, woorden van Christus zelf, die we lazen uit Johannes 3, de versen 14 en 15. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft. Gemeente, het kruisevangelie uit Jezus' eigen mond is een zaak van dood of leven. Het kruisevangelie brengt ons in de woestijn van de dood en bij de bron van eeuwig leven. Stel je voor dat iemand rustig in zijn slaapkamer op bed zit te lezen. En in één keer komt er iemand de kamer binnenhollen. En die zegt, nog even volhouden, de brandweer komt eraan. Met een groot vangzeil. Nou, dan zou die persoon denken, is die man wel goed wijs? Waar heeft hij het over? Maar nu moet je indenken dat je op de bovenste etage staat van een gebouw dat helemaal in lichte laaien staat. De brand slaat om zich heen. De vlammen komen steeds dichter bij je. Maar je durft ook niet te springen. En dan is er iemand die roept, nog even volhouden, de brandweer komt eraan met een groot vangzeil. Precies dezelfde boodschap. Maar je hoort het heel anders, omdat je in een heel andere situatie bent. Want als ons huis niet in brand staat, hebben wij geen brandweer nodig. En als wij niet in nood zijn, hebben wij geen redding nodig. En nu is het lijdenstijd. En van zondag tot zondag horen wij het evangelie van Jezus Christus, de gekruisigde. Maar wanneer raakt het ons? Wanneer worden we echt door dat evangelie bewogen? Dat is toch alleen wanneer wij onze geestelijke nood zien. En in de tekst van vanmorgen is het de Heer Jezus zelf die het kruisevangelie predikt. Er was een zekere Nicodemus. Wat we van die man weten, in elk geval dat hij een theoloog was. Iemand die zich dagelijks bezighield met de schrift en de uitleg van de schrift. En deze Nicodemus die wil wel eens graag met Jezus van gedachten wisselen. Want hij is op een of andere manier wel geïnteresseerd geraakt in wat er over Jezus gezegd wordt. Maar misschien heeft hij zelf ook wel eerder Jezus gehoord. En hij wil er meer van weten. Ja, hij wil daar niet voor uitkomen. Hij wil niet gezien worden door zijn vrienden en door zijn collega's. Dus hij gaat in de nacht. Nicodemus, de nachtdiscipel. En de Heer Jezus die is bereid om hem ook op het nachtelijk uur te ontvangen. Maar het gaat heel anders dan Nicodemus had gedacht. Want die wilde gewoon, hè, als collega's, de ene, wij zouden kunnen zeggen, de ene dominee met de andere, zo eens een keertje een theologisch gesprek voeren. Interessant. Maar daar wil de Heer Jezus niet van weten. Want hij zegt tegen Nicodemus, je moet wederom geboren worden. En als je niet wederom geboren wordt, dan kun je het koninkrijk van God niet ingaan. En dan kan je het niet zien. Je hebt een totale vernieuwing nodig. Niet alleen een beetje opknappen aan de buitenkant, maar helemaal van binnenuit tot in je diepste wezen moet je een ommekeer ondergaan. En als dat niet gebeurt, dan zul je geen toekomst hebben. Dat slaat er wel in. Want op die manier word je wel uit je comfortzone gehaald. Je denkt dus rustig een discussie te kunnen voeren. En de zaak wordt helemaal op haren en snaren gezet. Als een zaak van leven of dood. En zo gaat de Heer Jezus dus met het evangelie om. En zo horen wij dus ook elke zondag te luisteren naar de prediking van het woord. Een zaak van leven of dood. De Heer Jezus die neemt Nicodemus mee in de woestijn van de dood. De heiland grijpt terug op een geschiedenis uit het Oude Testament die wij vinden in Numeri 21. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. En jongens en meisjes die weten het allemaal wel, hè, van hoe dat ging met de Israëlieten, dat ze uit Egypte op weg waren naar het beloofde land Kanaan. Maar hoe lang hebben ze daar wel over gedaan, over die reis? Hebben ze er maanden over gedaan? Nee, ze hebben er 40 jaar over gedaan. Allemaal omzwervingen door de woestijn. En als ze dan denken, nu zijn we er bijna. We zijn bijna bij de grens van het beloofde land. Dan komt er weer een nieuwe tegenslag. Want er is daar een koning van Edom. En die zegt, jullie mogen niet door mijn land heen trekken. Ga er maar met een grote boog omheen. Want jullie zijn niet welkom in Edom. En dat betekent op dat moment voor het volk. Dat al zo moe is van die lange reis. Dat ze eigenlijk de verkeerde kant weer op moeten. Naar de richting waar ze vandaan kwamen. De Schelfzee. Weer een omweg. Het gaat nog weer langer duren. Wat een tegenslag. En die tegenslag die leidt ertoe dat het volk opstandig wordt. En dan lees je van een uiterst negatieve houding. De kritiek op God en op Mozes, maar vooral op de Heere God, is niet van de lucht. Ze durven zelfs zo ver te gaan dat zij spreken over dat kostbare manna. Het brood uit de hemel, waarmee de Heere God elke dag voor zijn volk zorgde. Dat ze daarvan zeggen, dat waardeloze brood, dat hoeven we niet meer. Dat lusten we niet meer. Heeft de Heere ons soms uit Egypte weggeleid om ons hier in de woestijn te laten sterven? Wat je hier ziet, dat is een schandelijke ondankbaarheid. Het is een totaal gebrek aan vertrouwen in God. Terwijl de Heere God door de jaren heen toch zo van dag tot dag voor zijn volk had gezorgd. Een vertrouwenscrisis. En dan lees je in Numeri dat de Heere dat niet neemt. Hij is groot van geduld, hij is taai van geduld, maar toch zijn er grenzen. En God neemt het wantrouwen en de ondankbaarheid van het volk hoog op en besluit om dat streng te bestraffen. Want onze God, gemeente, hij is een God van liefde en hij is een God van barmhartigheid. Maar hij laat niet met zich sollen, hij laat niet met zich spotten. En we moeten nooit te klein denken van de ernst van de zonde. Met name de zonde van het ongeloof, het is de ergste zonde. De zonde van het wantrouwen, dat neemt de Heere hoog op. En dan wordt die zonde van Israël bestraft door die giftige slangen die het legerkamp binnendringen. En die de mensen bijten, zodat het gif in hun aderen komt en het is dodelijk. En zover je om je heen kijkt, in het legerkamp rijden mensen vreselijke pijnen. De koorts jaagt door hun aderen. De een na de ander bezwijkt en vindt de dood in het woestijnzand. Een woestijn van de dood. Ze hadden gezegd, hebt u ons uit Egypte geleid om ons hier in de woestijn te laten sterven? En nu worden die woorden op een ongedachte manier bewaarheid door de straf van God. En als dat zo doorgaat, dan is er straks helemaal niemand meer over van het volk van Israël. De woestijn van de zonde, van het wantrouwen, van het ongeloof, van de opstand tegen God, wordt een woestijn van dood en verderf. Het gesprek van de Heer Jezus met Nicodemus. Nicodemus, die kent deze geschiedenis. Natuurlijk kent hij hem, want hij is een echte Bijbelkenner. Maar wat er nu gebeurt, is dat er een toepassing door de Heer Jezus gemaakt wordt, die Nicodemus zelf nooit gemaakt zou hebben, waar hij nooit aan gedacht zou hebben. Namelijk dat Nicodemus op één lijn wordt gesteld met dat opstandige, ongelovige volk. Want ook in het leven van deze theoloog ontbreekt blijkbaar dat vertrouwen op de Heer, die overgave aan God in diepe afhankelijkheid. Jezus spreekt confronterend, onthutsend eerlijk. En dat doet hij niet alleen bij Nicodemus, maar dat doet hij altijd ook bij u, bij jou en bij mij. In de ontmoeting met Jezus wordt er niet omheen gedraaid, maar wordt gezegd waar het op staat. Jij, ook jij, moet wederom geboren worden. Je moet sterven om te kunnen leven. Er moet een kruis door jou bestaan om in Jezus te kunnen opstaan als een herboren mens. Ja, begrijp het goed, dat is niet alleen maar iets wat één keertje aan de orde is, maar als de Heer Jezus zegt, u moet wederom geboren worden, dan zou je dat ook zo kunnen vertalen. Je moet werkelijk mijn discipel worden, die elke dag wil leren van mij. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Dat ik niet meer met mijn eigen zin en wil de dienst uitmaak, maar dat u werkelijk mijn koning bent. Dat is een proces wat je leven lang doorgaat. En wat we nodig hebben, omdat het gif van de oude slang in onze aderen is gespoten. En dat is het gif, dat is in het paradijs al begonnen, dat weten wij, uit die bekende geschiedenis aan het begin van de mensheid, dat het wantrouwen daar al is ingebracht door de woorden van de slang. En dat wantrouwen, dat leidt tot de dood. En daarom hebben wij nodig tegenover dat gif van het ongeloof en van het wantrouwen, het medicijn. Dat is een antigif, een antidotum, een antistof tegenover het gif van de zonde. Dat is de diagnose die de Heer Jezus stelt in het gesprek met Nicodemus. En dat is de diagnose die elke zondag vanuit het woord van God gesteld wordt over ons. Dan worden meegenomen door de Heilige Geest in de woestijn van de dood. Daar kan je niet omheen. En wie er niet van weten wil, zegt, dit is allemaal veel te zwaar op de hand. Dit kan ik niet meemaken, dat wij allemaal dat gif in ons hebben en dat wij dodelijk aangetast zijn door dat gif, dan moet ik zeggen, ja, maar dan kun je ook niks met het evangelie. Dan kom je gewoon niet toe aan de diepte van Goede Vrijdag. En dan snap je gewoon niet waarom Pasen zo'n geweldig rijke boodschap is. Jezus die wil zichzelf in zijn genade en in zijn heerlijkheid ook aan Nicodemus mededelen. En als je het evangelie verder leest, dan kom je Nicodemus nog twee keer tegen. Dan kunt u zelf nagaan dat je in het evangelie drie keer Nicodemus tegenkomt. De laatste keer, dat is bij de begrafenis van de Heer Jezus. En dan zie je wel dat Nicodemus wel steeds meer discipel geworden is. En dat wel bij hem heeft doorgewerkt. We mogen goede hoop hebben dat Nicodemus ook een kind van God is geworden en een echte discipel van de Heer Jezus. Maar de Heer Jezus neemt hem eerst mee in de woestijn van de dood. Zodat Nicodemus beseft dat het niet tiptop met hem in orde is, omdat hij zo'n goede Bijbelkenner is en zo'n bekwame theoloog. Maar dat hij verkeerd in het grootste levensgevaar. En we moeten niet denken van, nou ja, God vindt het al gauw goed, want hij is o zo begripvol en hij is o zo tolerant. En als ik dan ook maar een beetje de godsdienst aan de hand houd en ik kom vrij regelmatig in de kerk, ja, wat wil God nog meer? Dan zegt de Heere tegen jou en tegen u, maar jij moet wederom geboren worden. Want anders kun je het koninkrijk van God niet zien. En ben je nog steeds in de woestijn van de dood. De onthutsende waarheid uit Jezus mond, dat is dat ons levenshuis in lichterlaaien staat en dat de vlammen op ons afkomen, terwijl wij zelf denken dat we rustig op ons bed ontspannen een boekje zitten te lezen. Zo gaat Jezus met ons om. Zo gaat de Heilige Geest met ons om. Zo ontdekt de Heilige Geest ons aan de werkelijkheid van ons verloren bestaan in de woestijn van de dood. Maar het kruisevangelie uit Jezus' eigen mond brengt ons ook, dat is de tweede gedachte, bij de bron van eeuwig leven. En je ziet het ook in Numeri, als dat volk van Israël in de nood schuld gaat beleiden en ze verootmoedigen zich voor God en ze smeken om redding, dan wil de Heere toch genade betonen. Hij hoort naar de voorbeden die Mozes doet voor het volk en dan geeft de Heere de merkwaardige opdracht: maak u een gifslang en zet hem op een hoge paal, op een staak. En het zal gebeuren dat ieder die gebeten is in leven zal blijven, als hij daarnaar kijkt. Dus de Heere geeft daar een teken van redding. Een namaakslang, een koperen slang, midden in het legerkamp van Israël, voor iedereen duidelijk zichtbaar. Dus er is geen mens, ook geen kind, dat niet die afbeelding kan zien op die hoge stang. En dan gaat de boodschap uit onder de mensen. Als je daarnaar kijkt, dan zul je genezen worden. Is het zo makkelijk? Ja, zeker. Maar we moeten ons proberen in te denken wat dit voor die mensen in die situatie geweest moet zijn. Dat overal die giftige slangen en slangetjes om je heen kronkelen en op je afkomen, of dat je al lang gebeten bent. En dat de koorts in je woedt en dat je op sterven na dood bent. En dan moet je gaan kijken, uitgerekend weer, naar een slang. Want het redmiddel heeft de gedaante van het strafmiddel. En zo komt het voor de gebetenen aan op vertrouwen. Want dat was juist de grote fout, het wantrouwen. De Heere doet niet wat hij heeft beloofd. De Heere brengt ons niet in het beloofde land. En vanuit dat wantrouwen de opstand tegen God. En nu gaat het om het vertrouwen. Dat wat de Heere gezegd heeft, dat dat werkelijk waar is. Het lijkt echt dwaasheid. Dat je behouden zou worden door te kijken naar die slang op die stang. Maar een ieder die het in gehoorzaamheid deed, die werd behouden van een gewisse dood. Die werd genezen van de vreselijke kwaal. De Heer Jezus die zegt, ik de zoon des mensen, zo de Heere Jezus zegt, ik de zoon des mensen, zo noemt hij vaak zichzelf, moet verhoogd worden, zoals de slang aan het kruis is verhoogd. En dan moet je dat eerst maar heel letterlijk nemen, verhoogd, op de kruisheuvel Golgotha, aan het kruis gehangen, voor iedereen die daar in de omgeving was, duidelijk zichtbaar in zijn schande en in zijn pijn en in zijn vervloeking. De zoon des mensen moet verhoogd worden. Maar tegelijkertijd, dat is het typische bij Johannes, dat die dubbele bodem erin zit. Want verhoogd worden, dat klinkt positief. Je wordt omhoog getild, je wordt omhoog geheven, je krijgt een hoge positie. En Jezus wordt inderdaad niet alleen letterlijk aan het kruis verhoogd, maar juist daarin wordt hij verheerlijkt. Omdat hij de Zoon van Gods welbehagen is, omdat hij de leidende knecht des Heren is, die alles doet wat hem is opgedragen en die zojuist in zijn vernedering blijkt te zijn de koning van Israël en de volmaakte hoge priester. De Zoon des mensen moet verhoogd worden aan het kruis. En dan heeft het ons veel te zeggen, gemeente, dat het teken van behoud gelijk was aan het instrument van Gods toren. Zo was het in Numeri 21. Die slangen waren instrument van Gods toren, maar die koperen slang was het teken van het behoud. Zo is onze Heer Jezus Christus, die kwam om van de zonde te bevrijden, zelf tot zonde gemaakt. Hij die kwam om de vloek weg te nemen, is zelf tot een vloek geworden. Hij die kwam om de oude slang, Satan, de kop te vermorzelen, die werd zelf, als was hij een satanische slang, van de aarde uitgeworpen en door de hemel afgeweerd. Dat is toch de diepte van het evangelie van Goede Vrijdag. Jezus neemt alle zonde en schuld op zich, zoals eenmaal in die woestijn die koperen slang op de stang, als het ware met een magnetische kracht, alle gif in zich opzoog, tot genezing van alle die in geloof en naar opkeken. En dan zegt de profeet, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Hoewel hij het lam van God was, tot zonde gemaakt. En hij bleef in zichzelf rein, vlekkeloos en volkomen zonder gebrek. Die koperen slang op de stang, die zag er wel uit net zoals die giftige slangen, maar die was natuurlijk vrij van vergif. En zo is de Heer Jezus wel tot zonde gemaakt, maar hij is zelf zonder zonde gebleven. En er is nooit één druppel van zonde, in de zin ook van wantrouwen ten opzichte van zijn vader, in de aderen van Christus geweest. Want zelfs in de diepte van zijn lijden was er de overgave: als ik de beker drinken moet, vader, dan zal ik die drinken tot de bodem toe. En zo kan deze vlekkeloos reine hoge priester volkomen reinigen en heiligen al degenen die door hem tot God gaan. Zoals Christus eenmaal aan het kruis verhoogd is, voor alle voorbijgangers zichtbaar, en zoals het hoorbaar was toen hij heeft uitgeroepen: het is volbracht, zo wordt hij nog steeds in de prediking verhoogd. Overal waar in Jezus' naam gepredikt wordt vergeving van zonde en eeuwig leven, daar wordt hij verhoogd. Preken, het evangelie brengen, getuigen van hem, is niet anders dan de Heer Jezus verhogen. Hem in het middelpunt stellen en alle aandacht vragen voor hem. Omhoog geheven wordt hij in de prediking in zoveel verschillende talen, elke zondag, ook hier in Noordwijk. Omhoog geheven wordt hij in de woestijn van de wereld, waar zoveel mensen leven zonder God en zonder hoop. Hij wordt aangewezen als het enige medicijn en de volkomen redder, de enige naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Hij wordt verhoogd in de prediking van het woord, maar ook wanneer het water van de doop stroomt en wanneer het brood van het avondmaal wordt gebroken en de wijn wordt vergoten, alzo wordt de Zoon des mensen onder ons verhoogd. Jezus zegt, zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Daar mogen we wel een streep onder zetten, onder dat woordje moet. Van wie moet dat? Van God. Mozes verzon het ook niet zelf, hè? Maar hij kreeg de aanwijzing van de Heere dat hij die koperen slang moest maken. En zo gaat ook de zoon des mensen niet zijn eigen gang, maar hij gaat de weg van de hemelse Vader, de weg van Gods raad, de weg van Gods heilsplan. En dat is het wonderlijke altijd weer als je het kruisevangelie overdenkt in de lijdenstijd. Die zegt, kijk eens, al die boze mensen die bedoelden het alleen maar verkeerd. En de duivel die had ook een gemene verkeerde toeleg bij het zorgen dat Jezus gekruisigd werd. Maar door al die boosheid heen heeft Gods raad, Gods plan, Gods welbehagen zich voltrokken. En wat mensen ten kwade hebben gedacht, dat wordt door God ten goede geleid. Achter de kruisdood van Christus staat niet alleen uw en jou en mijn zonde, maar er staat ook de wil van God achter. Het welbehagen van de Heere tot behoud, tot redding van zondaren. Het heilsplan van de Heere om de woestijn van het verderf en van de dood te maken tot een woestijn vol van genade. Om het Mara van ellende te maken tot het Elim van behoud. Opdat een ieder, zegt de Heer Jezus, die in hem gelooft, die in de Zoon des mensen gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leeft. Nicodemus is in die onvergetelijke nacht niet alleen gebracht in de woestijn van de dood, aan de voet van het kruis, maar ook is hij meegenomen naar de bron van eeuwig leven. Jezus zegt niet alleen dat hij wederom geboren moet worden, maar de Heere Jezus vertelt ook hoe dat gaat. Het zou toch wat zijn dat je vanmorgen de kerk uitgaat en dat je denkt, ja, ik moet dus wederom geboren worden, maar ik weet niet hoe. Maar de Heere Jezus die brengt geen halve boodschap, hij vertelt ook hoe dat gaat. En dat zie je dus, lees het nog maar eens rustig na en overdenk het, dat de Heere Jezus dan komt bij het geloof, nietwaar? Dan staat er in vers 18, wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren zoon van God. Wij worden wederom geboren door te geloven. Door in vertrouwen te zien op het kruis van Jezus. Door in deze lijdenstijd, in deze stille week, Goede Vrijdag, dat evangelie dat we hebben gehoord te overdenken. Om de rust te nemen en de stilte te zoeken. Om het werkelijk tot je te laten doordringen. Weet je, dat het realiteit wordt. Maar al te vaak is het voor ons een verhaal. Dat blijft op een afstand. Dan lees je over een uitslaande brand. En over iemand die op het laatste nippertje kon springen en opgevangen werd in het vangzeil van de brandweer. Maar dat het werkelijkheid voor je wordt. Ik ben die man. Ik ben die vrouw. Die nood, dat is mijn nood. En ik moet springen als het ware, me overgeven. En wat is dat dan? Dat is niets anders dan dat je gelooft dat de Heer Jezus, toen hij daar hing aan het kruis, ook aan jou heeft gedacht. Is dat waar, heren? Toen u spijkers door de handen kreeg, met uw bebloede rug, met de doornenkroon op uw hoofd, hebt u toen ook aan mij gedacht? Ik, de zondige zondaar die ik ben. En als je daar nou ja mag zeggen, dan is het voor jou Goede Vrijdag. Dan is het voor u werkelijk straks Pasen. Hij heeft mij lief gehad. En hij heeft zich voor mij overgegeven. En dan wordt het ook, dan kan het ook niet anders. Of dan wordt ook je leven daardoor gestempeld. Hè? Vanuit het geloof wordt ook je leven vernieuwd. Want je gaat steeds weer vragen, Heere, wat wilt u dat ik zal doen? Als u mij zo hebt lief gehad, hoe kan ik zo leven in wederliefde tot u? En dat is wederom geboren worden. Dat is een nieuw leven krijgen als discipel en als discipelin van de Heere Jezus Christus. Dan zegt de Heere, dat is eeuwig leven. Wie in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Dat eeuwige leven, dat is niet iets wat na de dood begint. Maar het eeuwige leven is iets wat begint zodra je gelooft. Zodra je werkelijk gelooft, heb je het leven wat niet meer stuk kan. En wat niet meer ophoudt. En dat is leven, dat is pas echt leven. Het leven buiten de Heer Jezus is pootje baden in een troebele sloot. Maar het leven met de Heer Jezus is zwemmen in een oceaan van liefde. Dat eeuwige leven betekent niet dat je hier op aarde het altijd maar makkelijk hebt. Dat het je altijd voor de wind zal gaan. Wel nee. In deze wereld is het ook kruisdragen. Is het ook jezelf verloochenen. Er zit daar een man in de gevangenis in Turkije. Een dominee. Die geen kwaad heeft gedaan. Maar wie wel een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd hangt. En die man heeft ook een gezin. Ook een vrouw en kinderen. En hij zit al zo lang te wachten en te bidden. Dat hem eindelijk recht zal worden gedaan. Is dat eeuwig leven? En toch is het zo dat zelfs in die omstandigheden wil een kind van God niet ruilen met iemand die in de wereld zonder God schijnbaar maar lekker kan genieten en er is geen vuiltje aan de lucht. Want het leven met Christus, hij leeft in mij en ik in hem, dat is de grootste rijkdom. Dat is het kostbaarste wat er is. En dat gaat niet stuk, ook niet als je sterft. Want het begint hier en nu, maar het houdt niet meer op. Het wordt alleen maar steeds mooier, totdat we hem zullen zien in zijn heerlijkheid. En dan, als we hem nu hebben gezien, als de slang verhoogd, en we hebben hem nu gezien in zijn schande, in zijn lijden en in zijn sterven, en we hebben het geloof aanvaard, dit deed hij ook voor mij, dan zullen we hem straks zien in zijn heerlijkheid. Als de koning der koningen, als de bruidegom, aan de eeuwige maaltijd van het Lam van God. Ik wil eindigen met woorden uit de catechismus, zondag 7, waar de vraag gesteld wordt, worden dan alle mensen door Christus zalig, zoals zij door Adam verdoemd zijn geworden? En op die ernstige vraag wordt het antwoord gegeven, nee. Niet alle mensen worden door Christus zalig, zoals ze door Adam verdoemd zijn geworden. Maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Laat ik het nog eens zo zeggen. En dan grijp ik nog één keer terug op de geschiedenis uit Numeri. De genezing. Door het zien op de koperen slang was ongelimiteerd. Daar bedoel ik mee, er was geen grens aangesteld van als er 10.000 gekeken hebben en genezen zijn. Of als er 100.000 gekeken hebben en genezen zijn, dan is het op. Nee, al zouden ze allemaal kijken naar die koperen slang. Dan zouden ze zeker allemaal genezen worden. Er zijn geen grenzen aan de kracht van het bloed van het Lam van God. Want het is zo kostbaar, het offer wat de Heer Jezus heeft gebracht. De Dordtse leerregels zeggen, het is overvloedig genoegzaam tot verzoening van de zonde van de gehele wereld. En dat is ook de boodschap van de Heilige Schrift. Nooit zou de Heer Jezus zeggen, jij bent er één te veel. Maar een schare die niemand tellen kan. Het is ongelimiteerd. Maar het is niet ongeconditioneerd. Het is niet onvoorwaardelijk in de zin van automatisch wordt iedereen in Jezus behouden die in Adam verloren is. Want de conditie, de voorwaarde is gelovig zien op het van God gegeven middel tot redding. En dat geldt voor ons allemaal. Dat we hiertoe geroepen worden. Dit is de ernst van de boodschap. Maar weet u, dat vind ik zo geweldig. God doet nooit een half werk. De Heilige Geest is gekomen. En toen ik gedoopt werd, is hij ook aan mij beloofd. De Heilige Geest. Wij dat geloof wil leren,
en mij daarin ook mijn leven lang wil verder leiden. Zodat ik gelovig niet verloren ga, maar eeuwig leef in hem die mij heeft lief gehad en die zich voor mij heeft overgegeven. Lof zij u, o Lam van God. Halleluja. Amen. Laten wij bidden en danken. Heere, getrouwe God, wij danken u dat u zo de moeite neemt om ons telkens weer de waarheid te zeggen. U zegt ons de waarheid waar het op staat. Dat is ontmaskerend, onthullend en onthutsend. Maar u zegt ons de waarheid in liefde, omdat u ons wilt duidelijk maken dat u geen lust hebt in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeert en dat hij leeft, hij of zij eeuwig leeft voor uw aangezicht. We bidden u, o Heilige Geest, dat u deze verkondiging wilt krachtig doen zijn in ons aller hart en leven. En dat wij het leren en steeds meer leren om van onszelf af te zien en te zien op de Heer Jezus Christus, die ons gegeven is tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligheid, ja, tot een volkomen verlossing. We danken u dat u nog steeds boodschappers uitzendt wereldwijd en dat deze boodschap die de Heer Jezus zelf zo duidelijk gebracht heeft, verder klinkt in alle talen, bijna alle talen van de wereld. We bidden u om uw zegen over de voortgang van de prediking, ook en juist daar waar die belemmerd wordt en banden gelegd wordt door vijandige overheden en ideologieën. We willen bijzonder ook bidden, heren, voor die dominee in de gevangenis in Turkije. Zijn naam is in het nieuws gekomen, maar hij staat eigenlijk symbool voor zoveel broeders en zusters die omwille van uw woord en omwille van de naam van de Heer Jezus in deze wereld hevige verdrukking ondergaan. Het is voorzegd, de meester is gehaat, de discipelen worden gehaat. Heere, geef u kracht naar kruis en geef dat door het lijden heen juist uw gemeente gebouwd wordt. We willen ook elkaar aan u opdragen in deze gemeente, de dominee, de kerkenraad, dat u deze broeders wilt sterken om met vreugde en met vrucht bezig te zijn in uw wijngaard. Maar ook alle mannen en vrouwen, alle jongeren en ouderen die zich in willen zetten met de gaven van uw Heilige Geest tot opbouw van het lichaam van Christus. We zijn dankbaar dat, als u het geeft, volgende week Aaron de Best en Martine Trommelen beleidenis van het geloof mogen doen. En Martine ook de heilige doop mag ontvangen. En heren, u weet hoe ze daar naartoe leven, maar ook de gemeente die om hen heen staat. Wilt u uw zegen ook geven in de voorbereiding van die bijzondere gebeurtenis. Wij zijn dankbaar dat de heer en mevrouw van der Plas uit Katwijk na zo lange tijd en na getop met de gezondheid weer in de kerk mogen zijn vandaag. Prijzen daarvoor uw naam. We willen alle zieken aan u opdragen. U kent ze, ook degene die al langdurig ziek zijn en ja, voor wie er menselijkerwijs weinig hoop is op herstel, maar dat ze dat toch ook, heren, weer in uw hand mogen overgeven, dat u in alle omstandigheden nabij bent. Hoor gij zo onze gebeden, gaat u met ons mee. Deze zondag, deze stille week, voer ons, heren, aan uw hand. Na Goede Vrijdag en Pasen. Wil ook vanmiddag uw zegen schenken als de gemeente opnieuw rondom uw woord bijeen mag zijn. Aanvaard onze dank en hoor ons gebed. In Jezus' naam. Amen. Wij zingen nu ons slotlied uit Psalm 72, de verzen 6 en 7 van Psalm 72. Gemeente hier in de kerk en alle die met ons verbonden zijn, verheft uw harten tot God. Gaat heen in vrede, draag met u mee en draag ook uit zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. Hij geven u vrede. Amen.